In Efeze 2 waren wij inderdaad terechtgekomen. In Efeze 2, waar eerst een lange aanloop genomen wordt. Nou ja, eigenlijk hoofdstuk 1 en 2 van deze brief aan Efeze beschouw ik als een aanloop. Maar hoe dat ook zij, wat in hoofdstuk 1 besproken was, is de opstanding van Christus uiteraard, met alle consequenties van dien. En een van de consequenties is dat wij aan die consequenties deel hebben gekregen. En dus in Christus gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel. En dan wordt daarna in hoofdstuk 2 het een en ander verder uiteengezet en uitgelegd en toegelicht, namelijk: en u heeft hij, daar gij dood waart door de misdaden en de zonde, mede levend gemaakt met Christus. En het punt is natuurlijk dat dat in zichzelf niet een einddoel is, maar een begin. Heb je er wel eens over nagedacht waarom de Heer Jezus leed en stierf na 4000 jaar en met nog 2000 jaren te gaan? Ik roep maar wat, maar zoiets was het dan toch. Had het niet meteen aan het begin kunnen gebeuren van de heilse geschiedenis? Of was op de jongste dag ook nog, nou ja, 2 dagen ervoor dan. Dat is de derde dag, meteen de jongste dag. Maar zo is het toch ook wel gekund eigenlijk. Maar waarom zit het er ergens tussenin? Nou ja, het geeft aan dat de dood en opstanding van Christus enerzijds het eind is van iets, maar anderzijds natuurlijk juist het begin van iets beters. Met dank aan de Hebreeënbrief voor het woord beter. Want ja, daardoor zijn toch al die betere dingen van het nieuwe verbond tot stand gekomen enzovoorts. Maar bij de geboorte, laat ik het anders zeggen dan geboorte, is niet een einddoel. Ach, het is iets waar men 9 maanden naar uitkijkt, heeft men mij verzekerd. Maar ja, dan begint het pas. Dan krijg je de omschakeling. En dan begint het pas, weet je wel. Ja, ik hoorde vandaag nog iemand klagen over dat het altijd gedoe was met je. Als je met het ene kind wat gehad had, het was geregeld, dan kwam het met het andere kind weer. Zei de man, die vandaag jarig is. Maar toen zei zijn moeder, ja, dat heb je als je 4 kinderen hebt. Ja, dan hebben je handen vol, dat is niet klaar bij de geboorte, dan begint het pas. En dat is precies de bedoeling, want wij zijn als gelovigen wedergeboren, niet als een einddoel van onze levens of zoiets, zoals trouwens nog steeds geldt in traditioneel, op zijn minst calvinistische kringen. Ik bedoel, daarbuiten waarschijnlijk ook, maar dit weet ik iets beter op de hoogte. Op je sterfbed moet je tot geloof komen en dan kan je sterven in de hopen des eeuwige levens. Weet dat. En dat staat dan op de rouwadvertentie. Maar ja, die lees je niet meer tegenwoordig, het zijn allemaal anders geworden. Maar in mijn jeugd was het nog wel zo. Overleden in de hopen des eeuwige levens. Dan waren ze aan het eind op het sterfbed nog net tot ontdekking gekomen dat ze waarschijnlijk toch uitverkoren waren. En dan wisten ze dat dan, nou ja, aan de hand van wat ze in hun leven beleefd hadden, achteraf. Maar dan is het een einddoel. Er schoot me net een liedje binnen waar dat in staat. Zo. En op het eind, het eeuwig leven of zo. Maar het schiet me nou niet te binnen. Dus laat me zitten. Ga maar om het idee. Nee, er staat: wij zijn wedergeboren. Nou, ik citeer eerst Petrus maar. Petrus zei: wij zijn wedergeboren tot een levende hoop. We geven het doel aan. Omdat we een levende hoop zouden hebben. Dat is, als je het mij vraagt, ook wat ons als gelovigen onderscheidt van ongelovigen. Daarom protesteer ik als gelovigen. Protesteren tegen de gang van zaken in de wereld enzovoorts. En zich bedreigd achten. En daar een groot punt van maken, dat als je nou een ongelovige bent, dan heb je alle reden daartoe. Maar ja, wij zijn gelovigen. Wij worden geacht daar overheen uit te zien naar de vervulling van al wat God gesproken heeft. En dus de vervulling van de beloften, de betere beloften zelfs, die de Heer aan ons gedaan heeft, enzovoorts. Dat gaat over iets langere termijn, om zo te zeggen. En de korte termijn, ja, dat is, maar zo is het leven. Hè. U weet, er is niks zo gevaarlijk als geboren worden. En dat blijft zo. En dat is terecht, want je gaat het verliezen. Het loopt een keer fout af. Dat is bekend, toch? Hè? Ja, het cliché luidt, dat is de enige zekerheid die een levend heeft, dat hij ooit zal sterven. En de onzekerheid is dan dat hij niet weet wanneer. Waar hebben we de dokters voor? Die zeggen dan hoeveel tijd je nog hebt. Als je op tijd laat inenten en boosteren. Doe maar. Ja, er blijft een komische toestand, heel die wereld natuurlijk, met al die onzekerheden. Het rondtasten in de duisternis. En voor ons ligt dat anders. Wij zijn wedergeboren. Er stond in de eerste plaats op dat hij in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijnde genade zou betonen. Dat was nog vers 7. Dat is het nog steeds, maar we hebben daar natuurlijk al over gesproken vandaar de verleden tijd. Want uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof zijt gij zalig geworden, niet uit u zijt gij zalig geworden. Het is Gods gave dat gij zijt zalig geworden, niet uit werken zijt gij zalig geworden, opdat niemand roemen. Want wij zijn zijn maaksel, vers 10, geschapen. Wij zijn zijn maaksel, komt dus overeen met wij zijn zalig geworden. Ik hoop dat u dat begrijpt, hè. Ik las die term natuurlijk een paar keer vaker dan die in vers 8 stond. Dat heet een ellipsis, als u dat interesseert tenminste. Dat is de weglating. Taalkundig. Een stijlfiguur. Maar niettemin, dat is waar het over ging. Zalig geworden. En daar staat er niet uit, want daar ligt de klemtoon op. Maar wellicht heb u daar al een dikke streep onder gezet. Niet uit de werken en niet uit u, uit vers 8, maar uit genade enzovoorts. Want wij zijn zalig geworden, maar nu staat er wij zijn zijn maaksel. Dat is uiteraard doordat God ons levend gemaakt heeft. Dat is hetzelfde als wij zijn zijn maaksel. Dat weet je zeker, want er staat geschapen in Christus Jezus, in tegenstelling tot dat wij van nature wellicht zijn maaksel zijn in de zin van het werk zijner handen, in de zin van schepselen Gods. Maar dat is dan in Adam. En in Adam zijn alle mensen zondaren, dat weet u. En in Adam zijn alle mensen vervloekt met elke aardse stoffelijke vervloeking. Maar goed, dat heb ik u gelezen uit hoofdstuk 1 vers 3. En nu is het, want wij zijn zijn maaksel, zalig geworden dus, wij zijn zijn maaksel, wedergeboren dus, in Christus Jezus en niet in Adam. En het is niet uit goede werken of uit werken uit vers 9, maar het is tot goede werken. Dus als je dan wat onderstreept, dan is het dus het woordje uit, niet uit de werken uit vers 9, maar. En vervolgens onderstreept u tot. In vers 10, het is tot goede werken. Niet uitwerken, maar tot goede werken. Het ligt andersom. En dat is van belang, want daar bestaat natuurlijk sinds eeuwen discussie over. Over die goede werken. Of een mens zalig wordt door werken of zo. En welke die werken dan zijn. En dan leren wij van Luther. Nou ja, uit Romeinen 3 leren we dat dan, Luther ook, dat de mens zalig wordt niet uit de werken der wet, maar alleen uit het geloof. Dus niet uit werken. Wat moet je dan met die goede werken die in de Bijbel staan? En het antwoord is, nou doe maar gewoon wat ik zeg. Dat is het kerkelijke antwoord, officieel, het katholieke antwoord. Niet noodzakelijk het Roomse, maar wel het katholieke, het algemene antwoord. Want men komt ons natuurlijk altijd vertellen wat wij doen moeten. Dat hebben gelovigen ook met ongelovigen gemeen overigens. Er komen altijd mensen ons vertellen wat wij doen moeten. Nou ja, ik zal u er geen voorbeelden van geven, want we proberen de avond leuk te houden, toch? Goed. Wij zijn zijn maaksel, geschapen, nieuwe scheppingen heet dat. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping, het oude is voorbij gegaan, enzovoort. Dat is 2 Korinthe 5. Wij zijn zijn, maar het zijn zware woorden hier, hè? Met veel inhoud. Wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, in de tweede Adam, tot goede werken. Dat wil zeggen, wij hebben nieuw leven ontvangen, opdat we op een of andere wijze ons zouden bezighouden met die goede werken. Daarna. Tot goede werken, welke God voorbereid heeft, dat is het tegenovergestelde van de misdaden en de zonden. Dat zijn geen goede werken. Uit vers 1. Dat zijn boze werken. En die boze werken waren voorbereid door de eeuw deze wereld, de overste van de macht der lucht, de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Uit vers 2. Maar wij zijn geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft. En niet de eeuw deze wereld, de overste van de macht, de lucht, de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Voor alle duidelijkheid, bij vers 10 kom je dus terug in vers 2. Het is een afgesloten geheel, het is een cirkel. En het is dus logischerwijze de inleiding tot wat hierna volgt vanaf vers 11. Maar daar ben ik nog even niet. Het gaat me om dat begrip goede werken. Want ja, de gelovige krijgt natuurlijk wat te doen. Ik heb er gekend, die waren zo evangelisch, zal ik maar zeggen, in de klassieke betekenis van de term. Die waren zo evangelisch, die zeiden, nee, het is allemaal betaald. De oude rekening is betaald, lang geleden, het is allemaal voor elkaar. God kent ons niet naar de oude mens, God ziet ons alleen in Christus. En die nieuwe mens, die kan niet zondigen, die oude wel. Maar die rekent God niet, dus je kan doen en laten wat je wil, ga gerust je gang. Maakt allemaal niks meer uit. God telt het niet. Dan gebruiken ze de genade en het evangelie tot een oorzaak voor het vlees, heet dat in de Bijbel. Er zijn nog een paar uitdrukkingen voor, maar toen maar weer. En met de tegenvraag zou kunnen zijn, maar is het dan niet zo? En dan zeg ik, ja, maar dat kan nog wel zijn. Maar als u bedoelt te vragen of het eventueel consequenties heeft vervolgens, voor ons, dan is het antwoord ja, dis en waarachtig wel. Want het was niet de bedoeling dat wij onze vrijheid die we in Christus hebben zouden gebruiken als een oorzaak voor het vlees, schrijft Paulus aan de Galaten, geloof ik, deze woorden. En als een bedeksel der schande, als een excuus voor een losbandig leven, dat is nog netjes uitgedrukt. De bedoeling was namelijk dat wij in onze levens God zouden verheerlijken, heet dat. En daarna komen wij terecht bij wat hierna, nog steeds langzaamaan, maar wat hierna beschreven wordt in Efeze 2 vanaf vers 11. Namelijk dat wij als gelovigen geacht worden deel uit te maken van één priesterlijk volk, dat is de gemeente. Maar wij worden geacht een volk van priesters te zijn. En onze lichamen worden geacht een tempel te zijn. En dat betekent dus dat wij geacht worden het woord van God te kennen. Nou, te leren kennen, laten we langzaam beginnen. Te kennen en te bewaren. En daar ook eventueel getuigenis vanaf. Dat heet verantwoording afleggen van de hoop die in ons is. Enzovoorts. Heel bescheiden, heel eenvoudig, maar niettemin, dat is wat het is. Wij zouden namelijk zijn met de hele gemeente een pilaar en vastigheid der waarheid als Gods volk, hier nog levend in dit lichaam en dus op aarde. Maar dat is de enige tempel die er is. En als het hier op aarde is, is dat het woord van God vertegenwoordigt, ja, dan zijn wij dat. En dat is ook onze verantwoordelijkheid. Daar hebben we het natuurlijk nog over. Maar je moet er toch ook niet aan denken, dat wat ik net aanhaal, van die, ik weet nog hoe die broeder heette ook, en waar die woonde, die me dat toen zo zei, van dat maakt allemaal niks uit. Je moet er toch ook niet aan denken, dat je bent nou een kind van God en het interesseert God geen bal waar je leven mee vult en wat je doet en of je al of niet, als de coronamaatregelen toestaat, een bijeenkomst bezoekt van gelovigen of zo, alsof het helemaal niks uitmaakt. Dan is je leven in één klap, zodra je tot geloof komt, volkomen leeg en nutteloos geworden. Maar dat stond er toch juist over die oude schepping. Die van ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid en kwelling des geestes en najagen van wind. Ik moet dus een lijstje maken van alle verschillende vertalingen van die uitdrukkingen daar. Vind ik wel grappig. Maar toe maar. De zinloosheid van het bestaan als zodanig enzovoort. Dat is toch niet de bedoeling? Nee, de bedoeling is dat onze levens gevuld worden met wat anders. Dat is als er staat dat we zouden bidden, opheffen heilige handen. Dan heeft men ervan gemaakt dat we dan zeggen, Heer, hier hebben u het alles. Alsof wij de Heer wat te bieden hadden. Het is andersom. De bedoeling was dat hij onze handen zou vullen. Dat zou je toch doen met de priesters? Dat is zo simpel. Ik zal hem de handen vullen. Geef hem wat te doen. Geef hem een bezigheid enzovoorts. Ik zal je hart en je levens vullen. En ook wij zouden vervuld worden. Met de geest heet dat en met het woord. Maar daarmee ook met deze goede werken waarover hier gesproken wordt. Ik geloof dat ik vorige keer aan het eind van de avond zei, nou, ik heb hier een lijstje van goede werken. Maar ik ga ze toch maar niet voorlezen. Tenzij iemand het op prijs stelt, dan kan hij een lijst krijgen van waar gesproken wordt over goed. Ja, dat meen ik serieus. Dat is nuttig, dat is heel nuttig. Maar, of zal ik even voorlezen?
Ja.
Nou, laat ik het. Ik doe het meestal anders, dat doe ik nu ook maar even, denk ik. De eerste keer dat je in de Bijbel leest, in het Nieuwe Testament, laten we dat gemakshalve bij houden. Als je in het Nieuwe Testament leest over goede werken, dat is in Matteüs 5. Waar staat, dat ben je midden in de bergrede dus, hè? Dat had je kunnen verwachten. Maar goed, dat is de bergrede. Daar staat in Matteüs 5... vers 16. Laat uw licht al zo schijnen voor de mensen dat zij uw goede werken mogen zien en uw Vader die in de hemelen is verheerlijken. Je moet in ieder geval concluderen dat goede werken zijn tot verheerlijking van de Vader. Gebeurde. Als u daarna vraagt, maar wat is de inhoud van de goede werken? Dan zeg ik, nou, dat is alles wat is tot heerlijkheid van de Vader. En daarna komen de clichématige uitdrukkingen. Namelijk, wat is er dan tot heerlijkheid van de Vader? Nou, de Vader, dat is God. En God is woord, God is spreek, God licht. God is licht, God spreekt. Dus wat is tot heerlijkheid van de Vader? Dat we naar hem luisteren en gehoorzaam zijn dus. Gehoor geven aan, betekent dat, aan zijn woord. Wij laten ons daardoor onderwijzen. En daar ging het ook over, want er stond, gij zijt het zout der aarde, vers 13, vers 14, gij zijt het licht der wereld. En dat licht, dat zouden wij laten schijnen voor de mensen. Dat wil zeggen, ze kunnen het toch op een of andere wijze waarnemen. En dat zijn onze goede werken. Primair. En alles wat daarmee samenhangt, maar dit is de essentie ervan. gaat om het vasthouden van het woord en al wat daaruit voortkomt. En het dient in elk geval tot heerlijkheid van de Vader in de hemel. Dit is de eerste keer dat de uitdrukking goede werken voorkomt. De laatste keer is in 1 Petrus 2... Daar staat... Houd uw wandel... eerlijk. Dat is het goede woord. Alleen, wij zouden het nu eerbaar noemen. Want eerlijk hebben wij van gemaakt... tegenovergestelde van leugenachtig. Maar tegenovergestelde van leugenachtig is niet eerlijk, maar waarachtig. En eerlijk is hetzelfde als eerbaar. Maar ja, eerbaar, dat is volgens mij Duits, dat is een germanisme. En eerlijk is gewoon Nederlands. Maar ja, maar dat begrijpen we nou dus niet meer, want ja... Die woorden zijn door elkaar gelopen. Maar andere vertalingen zullen het ook wel anders hebben. Houd uw wandel met ere. Eervol. Dat is waarschijnlijk net iets te sterk vertaald. Maar ik heb er geen bezwaar tegen. Houd uw wandel met ere. Te midden van de heidenen. Opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners... zij uit de goede werken die zij in u zien, God verheerlijken mogen in de dag der bezoeking. Dat komt later dus, die dag der bezoeking, logischerwijze. Wat komt ooit een keer goed. En waar gaat het dus over? Over goede werken die dienen tot verheerlijking van God. En dat stond de eerste keer ook al in Matthäus 5. Daar stond tot heerlijkheid van de Vader. En hier staat tot verheerlijking van God. Daar gaat het maar om. En verder, als je die bladzijde nog voor u hebt. Dit was vers 12, dat ik er zo even uitgelicht heb. Maar het komt voort uit vers 9 en 10 en 11 uiteraard. En daar staat in vers 9, maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. En mocht u zeggen, dat zijn toch wat vreemde termen, dan moet ik u zeggen, nou dat valt wel mee. Die ze zijn namelijk ontleend aan Exodus 19, waar ze gebruikt werden ter aanduiding van het uitverkoren volk, namelijk Israël. Er is er altijd iemand die dan zegt, dan gaat het dus niet over ons. Dan zeg ik, jawel, want ook al was u dan een heiden, misschien zelfs wel een West-Fries, dan nog, door wedergeboorte zijn wij toegevoegd aan Israël, als volk van eerstgeborenen. Zo van, uw God is mijn God en uw volk is mijn volk, dat is wat gebeurd is. Daar lezen we straks weer over, later in Efeze 2. Gedenk dat gij die eertijds heidenen waart, vreemd van het burgerschap Israëls, gij zijt nabijgebracht, enzovoort. Daar gaat het hier dus ook over. En hier staat, gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom. Dat wil zeggen, het priesterlijk volk, was Israël, maar het priesterlijke volk wordt geacht het woord van God te bewaren. Te betrachten vind ik eigenlijk een beter woord, mooi woord, ontleend aan Efeze 4, omdat het breder is. Niet maar het bewaren van het woord, maar het daaruit leven en het inderdaad dragen voor zover het gewicht met zich meebrengt. Namelijk verantwoordelijkheid, het betrachten van iets. Dat is de verantwoordelijkheid van de priesters. Met andere woorden, het gaat hier over een priesterlijk, het gaat over de gemeente, maar het gaat over een priesterlijk volk. Waar gezegd wordt dat die goede werken zouden doen en die zijn tot verheerlijking van God. En dat is exact hetzelfde als in Efeze 2. Dat vinden de ultradispensationisten niet prettig dat ik dit zeg. Want die zeggen, nee, Petrus gaat over, is niet voor ons, dat is voor Israël. En Efeze, dat is voor de gemeente. Maar het maakt geen verschil, er staat precies hetzelfde, hoor. Echt. Allemaal getheoretiseerd, maar inhoudelijk staat precies hetzelfde. Want er staat in Efeze 2 dat wij als gelovigen gebouwd worden, vers 20, op het fundament der apostelen en profeten waarvan Jezus Christus is, uiterste hoeksteen, in welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde opwast tot een heilige tempel in de Here, en op welke dus ook gij, gelovigen uit de heidenen, mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest. Een geestelijke woonstede Gods. We hebben het er later uitgebreider over. Maar dat gaat dus over een priesterlijk volk. Want die tempel, samengevoegd uit levende stenen, die uitdrukking was weer van Petrus, is een beeld van het priesterlijke volk, bestaande uit individuele priesters die samen dat ene volk vormen. En dat ene volk is een huis, een volk is een huis. En het huis is een huis Gods, namelijk een tempel. En het wordt hier op de gemeente van toepassing gebracht. En raad eens wat, je krijgt meteen de uitdrukking goede werken. Net als in Petrus, alleen het is hier net andersom. Het gaat eerst over goede werken en dan wordt er uitgelegd waarom dat is. Omdat wij namelijk een priesterlijk volk zijn. En in Petrus is het, wij zijn een priesterlijk volk. En dus houdt u wandel eerbaar onder de heidenen enzovoort. Want je zou goede werken doen. Zie? En niet wandelen in de begeerlijkheid des vleeses, of hoe het dan maar heten mag. Nou goed, dan ben ik een beetje vooruitgelopen. Maar dat is de essentie van goede werken. En daarna, ach, ik wil u wel even wat citeren, maar u houdt er toch niet bij om het op te schrijven. Dat is Matthäus 26, vers 10. Zij heeft een goed werk aan mij gewrocht. Hetgeen ook staat in Markus 14, vers 6. Zij heeft een goed werk aan mij gewrocht. Wat deed ze dan? Ze zalfde de Heer Jezus. En als u dan nog weet dat deze Maria een type is van de gemeente. Nou, dat is iets te kort door de bocht, maar het is wel zo. Want het is iets te kort door de bocht, maar het wordt wel goed gerekend door de via. Hè? Dat dan wel, hè? Ja. Maar goed, maximaal. Nou ja. Maar die vrouw is in de praktijk een type van de gemeente. Dat is een korte verhaal, ik geef het meteen toe. Maar ze heeft een goed werk aan de Heer verricht. Zij zalfde hem en het was een teken van zijn opstanding. Zo zei hij het niet, maar hij zei dat wel. Hij zei, ze heeft het gedaan ter voorbereiding van mijn begrafenis. Maar de zalving is in zichzelf is een beeld van opstanding. Het is namelijk conservering. En het is wat in Jesaja 61 werd aangekondigd over de zalving van de Heer Jezus, met de geest heet dat. Wat hij zelf citeerde in de synagoge te Capernaum, toen hij voorlas, in de synagoge werd hij nog, uit de rol van Jesaja. En hij las dat gedeelte waar geschreven was, ik heb het bijna gevonden, waar geschreven was, de geest des Heren, Heren is op mij. Dus aan je 61 vers 1. Omdat de Heren mij gezalfd heeft. Als hij het leest staat het, daarom heeft de Heren mij gezalfd. Het enige verschil is, het ene is daarom en het andere is omdat. Maar beiden zijn redengevend voegwoord. En er zijn iets moeilijkere termen voor dan ik nu gebruik. Maar het ene kijkt terug en het andere kijkt vooruit. En dat is maar een kwestie van vertaling. Je moet de vertalers uitzoeken, maar het maakt verder niks uit. Het gaat erom dat er oorzakelijk verband tussen is. En het oorzakelijk verband is het typologische hier. De Heer heeft mij gezalfd namelijk. En dus is de geest des Heren op mij. Want de zalfolie is een beeld van de geest. Het gaat over de opstanding van Christus. Om een blijde boodschap, bazar. Een blijde boodschap, om evangelie te brengen aan de zachtmoedigen, et cetera, et cetera. Wat gaat om die zalving die een beeld is van opstanding? En de vrouw zalfde de Heer Jezus. En het is de uitbeelding, of ze dat wist of niet, heeft er niets mee te maken. Het is de uitbeelding van een gemeente in de praktijk die de Heer als de gezalfde, de Messias, aanvaardt en erkent. En dat is niet het Joodse volk. Het is eigenlijk dus de 10 stammen van Israël, maar dat wilde ik helemaal niet zeggen. Het is niet het Joodse volk, maar een ander volk. In de praktijk is dat de gemeente. En ik had u dat kunnen lezen in het sonnet in 1 Petrus 2. En ik heb het niet gedaan. Dan had ik nog 2 versen eerder moeten beginnen te lezen. Want er staat, maar gij zijt een uitverkoren geslacht. En ik heb het zo gelezen. Maar terwijl ik het las, dacht, wist ik wel, normaal lees ik het anders. Lees ik, maar gij zijt een uitverkoren geslacht. En niet die anderen die gestruikeld zijn over de steen. Kijk maar, het staat 2 versen daarvoor. De rots der struikeling, de steen des aanstoots. Ze zijn gestruikeld enzovoorts. En niet zij, want zij zijn gestruikeld, dat is het Joodse volk. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht. Dan kom je natuurlijk in de praktijk bij de gemeente terecht. Maar leerstellig en juridisch niet meteen. Daarom zei ik, het is te kort door de bocht. Er zit nog een knik tussen. Dat is de knik van niet de 2 stammen, maar de 10 stammen. Die zouden vrucht dragen en daar komt de gemeente uit voort. En daar wordt het woord van God bewaard. Fungeert als priesterlijk volk. Of er veel van terechtkomt, nou, draagt in ieder geval vrucht. Dat is het dan. En verder is het niet aan ons om dat verder te beoordelen. Maar ze heeft een goed werk aan mij gehad. Goed werk dus. In Johannes 10 vers 32 en 33... lees je over treffelijke werken. De Heer zegt dat hij treffelijke werken getoond heeft van zijn vader. En zijn tijdsgenoten houden het niet bij goed werk, staat er in vers 33, maar bij godslastering. Johannes 10. In Handelingen heb je vervolgens 9 vers 36, Dorcas. Die weliswaar was overleden, maar er staat, ze was vol van goede werken en aalmoezen. En dat ze tot heerlijkheid van God zijn, lijkt mij duidelijk. Meer kan ik er nou niet over zeggen. Romeinen 13 vers 3, daar staat dat de oversten, de menselijke overheid, die zijn niet tot vrezen den goede werken. Er staat, als je maar met goede werken bezighoudt, dan heb je van de overheid niks te vrezen. Toen zei iemand, ja, maar de overheid vervolgt toch de christenen enzovoorts. Dan moet ik u zeggen, ja, in principe is dat zo. In principe is dat zo. Maar ik moet er meteen bij zeggen, dat voor zover ik er enig idee van heb gekregen, en misschien zit ik ernaast, dus. Maar ik heb de indruk dat christenvervolging in veel gevallen gebeurt omdat die christenen zich bezighouden met dingen die helemaal niet christelijk zijn. Namelijk, ze bemoeien zich met de gang van zaken van de wereld. En als je dat doet, dan ben je een partij in de strijd, in het woeden der volkeren en het bedenken van ijdelheid enzovoort. En dan krijg je problemen dus. Heb ik dat nog? Ik ben daar geen rechter over, maar. En ik neem ook niemand iets kwalijk, maar kijk, iedereen weet van christenvervolgingen in Oost-Europa in de tijd, achter het ijzeren. Hoe het nu is, weet ik niet. En anders wil ik het ook niet weten vandaag. Maar goed, achter het ijzeren gordijn en zo, christenvervolging. Jawel, maar daar zit iets anders achter. Er zit ook achter dat als die christenen protesteren tegen het communisme, zich daartegen keren, worden ze dus een partij, een groepering binnen de politiek. En daarna komt dus de vraag of het terecht is dat ze dat doen. En mijn antwoord is nee. Ik neem ook de vrijheid om te zeggen dat ik het met bepaalde wereldse gang van zaken niet eens ben en dat ik ze onbijbels vind, maar ik bestrijd ze niet. Echt niet, zullen wij ze wezen. Daar horen wij niet bij. Wij horen bij een andere categorie. Wij kennen een andere machthebber. De enige echte. Enzovoorts. En dat is het dan. Begrijp je wel? Maar als je ja, strijd zoekt in de wereld, ja, dat kan. Maar dan krijg je ook de vijandschap van de wereld ook over je heen. En dat neemt niet weg dat de vijandschap van de wereld gericht is tegen het woord van God, hoor. Daar hebben we het nog over. Dat is met name Efeze hoofdstuk 6. Dat is ook inderdaad zo. Maar, doe maar. Goed, de oversten zijn niet tot vrezen den goede werken. Er is een tijd geweest, maar dat is misschien voor onze tijd. Er is een tijd geweest dat men in de wereld graag te van doen had met christenen. Omdat christenen gezagsgetrouw waren. En, en dus ook goede werkers, goed personeel. Omdat ze de dingen nou eenmaal deden als voor de Heer. Dus deden ze goed hun best in al wat ze deden. Dat is ook de Efezebrief. Hoofdstuk 4. En 5 en zo. Maar ja, dat is inmiddels natuurlijk niet meer zo. Ik weet het, maar doe maar. Goed, dan heb je 2 Korinthe 9 vers 8. Wij zouden, gelovigen zouden zijn tot alle goed werk overvloedig. Staat niet bij wat het is, maar overvloedig. Dan volgt het vers waar we nu waren, dat wil zeggen Efeze 2 vers 10. Geschapen in Christus Jezus, tot goede werken. Dan hebben we Filippenzen 1, vers 6. Dat is een paar bladzijden verder hier. En dat is een omstreden vers langzamerhand, maar toe maar. Daar staat namelijk: vertrouwende, Paulus is bezig met te vertrouwen. Vertrouwende dit, dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Achterstevoren, de dag van Jezus Christus is het oordeel van Jezus Christus, dus onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, samenhangend met, samenvallend met, wat wij noemen de opname van de gemeente. Maar het is onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. En tot op dat doel, niet op tot op die dag, want zolang redden de meesten van ons het niet. Oké, tot zover hebben de meesten van ons het niet gered. Ik kom net terug van een begrafenis vanmiddag. Dus dat is al opgehouden. Dat werk van de Heer. Maar het is wel degelijk tot op de dag van Christus. Want daar zal het resultaat geteld worden. Aan het licht gebracht worden. En gerekend worden. Of hoe dat maar heten mag. Dat is het doel. Niet een datum, maar een... Nou ja, het is een datum, maar een gebeurtenis. Dat wil zeggen, zoals Paulus het uitgebreider uiteenzet in 1 Korinthe 2 Korinthe 5. Hij zegt, maar wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, omdat een ieder wegdragen hetgeen door het lichaam geschied is. Het zij goed, het zij kwaad, in dit geval zijn dat die goede werken dus. En het zij kwaad, ja, dan heb je loonderving, heet dat. Zie? Dat is namelijk het tegenovergestelde van erving. Dan krijg je derving. En dan nog een keer ditzelfde vers. De Heer is aan u, staat er, die in u een goed werk begonnen heeft. Dat is hij natuurlijk begonnen toen die Filippenzen wedergeboren werden, zij maaksel werden, namelijk geschapen in Christus Jezus. Dat is pas als een mens wedergeboren wordt. En sindsdien doet de Heer een werk in ons tot op de dag van Christus. Hier komt uit dit soort schriftplaatsen komt het idee voort dat de Heer een plan heeft met uw leven. Ik word altijd alert als iemand het roept. Want wat bedoelen ze daarmee? Want dit soort gedachten worden ook misbruikt. Hè? Ik weet niet of ik dat nou moet vertellen, maar in allerlei, laten we zeggen, wereldbeschouwelijke richtingen, stromingen enzovoort, bestaat het idee dat de dingen toch komen zoals ze komen, zoals het moest komen, zo gaat het. En als je dan doodgaat, dan gaat niemand dood voor zijn tijd. En als de Heer het je tijd vindt, neemt hij je weg en anders niet. En als je de Heer niet kent en volstrekt ongelovig bent, heb je nog steeds hetzelfde. Zo van die kosmische eenheid en zo. Er zit een systeem achter dat wij niet kennen, maar er is verband. En dat heeft met de wetenschappelijke wiskundige termen ontschieten mij nu. En dat is me goed ook, denk ik soms. Maar toe maar. Het heeft iets met kwantumtheorie te maken, zuster, maar dat ga ik allemaal niet uitleggen. Het moet toch komen, er is allemaal het verband in, het is allemaal één groot geheel dat wij niet kunnen overzien, maar het, net als het hele al, zeg maar zeggen. En, maar het komt wel goed, we krijgen er ook steeds meer grip op trouwens. Maar je kunt het, als het je tijd is, ga je toch, zeggen ze dan. Enzovoort, hè. En dat is het Oosterse fatalisme. Wat je daar terugvindt in allerlei religies. En in het Westen ook, want daar vind je het terug. In, met name in het Calvinisme. Dat ik het nooit eens over een andere groepering heb. Dat is niet waar. Maar wat ik het veel over die groepering heb. Is natuurlijk omdat die uitdrukkelijk in Nederland breed gevestigd is geweest. En nog is trouwens. Dat is het idee van de uitverkiezing. Als je uitverkoren bent, komt het goed. En als je niet uitverkoren bent, dan gebeurt het toch niet goed. En toen zei iemand, maar waarom ga je dan nog naar de kerk? Als je toch niet uitverkoren bent, zeggen ze, anders word je met dubbele slagen geslagen. Je kent mijn klassieke. Dan word je met dubbele slagen geslagen. Hoe ze dat doen met dubbele slagen, weet ik ook niet. Maar dat zal u in het hiernamaals geopenbaard worden. Ja, ik spreek er niet met respect over. En wat ik er straks aanhaalde van die broeder die zei dat, van je bent zalig, je bent wedergeboren en God rekent het niet. Dat is eigenlijk precies hetzelfde. Het is fatalisme. Je kunt doen wat je wil. Je bent vrijgesteld en komt toch zoals komen moet. En dan heb je nog de leer van alverzoening. Die zegt precies hetzelfde. Komt toch zoals komen. Alle mensen worden behouden. En de Calvinisten zeggen alle mensen gaan verloren. Op een enkeling na. Die dan uitverkoren is. Maar het is allemaal precies hetzelfde. En wat ze allemaal gemeenschappelijk hebben, is dat ze weglopen voor de verantwoordelijkheid voor het eigen leven. En je kunt dikke boeken overschrijven, maar ik zeg het in twee zinnen. Dan ben ik gewoon klaar. Dan kan ik tenminste weer wat anders gaan. Kan ik weer wat anders gaan doen. Ze lopen weg voor de eigen verantwoordelijkheid, voor het eigen leven. En waarom doen ze dan? Nou komt de psychologie om de hoek. Waarom doen ze dat? Omdat ze langzamerhand beseffen dat ze er toch geen grip op hebben. En dat het niet komt zoals zij het gewild hadden. Daar krijgen ze niet voor. De maakbaarheid van het leven is flauwekul. Er komt niks van terecht. En wat zeg je dan als excuus? Komt toch zoals het zijn moet, dus wij kunnen het proberen wat we willen, maar dat gaat niet. Dus het is niet mijn faal, het is gewoon de kracht van de kosmos, of van je, hoe heet dat in het boeddhistisch? Nou, weet ik het. Zal de buurman vragen nog. Maar, daar komt allemaal, enzovoort, dat is het. En dan lezen ze prediken en er staat, God doet zijn werk en niemand kan eraan toedoen of afdoen. En daar heb je al die religies in samengevat dan. Toch? Met alle verantwoordelijkheid weg. Maar in de Bijbel is het echt wel anders. Want sinds wij komen eerst tot geloof. Dat is een bewuste keuze. Dat is onze eigen verantwoordelijkheid om ja te zeggen tegen wat God ons aanbiedt. En u weet wat God ons aanbiedt. Hè? De genade gift Gods is het eeuwige leven. Enzovoorts. Daar zeggen we eerst ja tegen en dan geeft God ons nieuw leven. En daarmee begint hij een werk in ons. En daar heeft hij wel zo'n redelijk plan bij. Dat betreft niet elke stap die wij zouden doen. God zij dank, nee, het is ook nog steeds onze verantwoordelijkheid. Namelijk ons beschikbaar te stellen voor deze dingen. Voor het werk Gods. En dat doet hij dan, hè. En dat is dus een goed werk dat God in ons doet. Niet dat wij doen, maar dat God in ons doet. Maar het blijft zo dat het is tot heerlijkheid van de Vader. Nee. Dan heb ik Colossense 1 vers 10. In alle goede werken vruchtdragende, staat er. Paulus is blij met de Colossense. Hij stelt vast hoe hun situatie is. En dat ze zouden wandelen waardig de Heer. En dus in alle goede werken vruchtdragende. Wassende in de kennis van God. Zodat je ziet dat die goede werken echt van doen hebben met het woord. Met het onderwijs, met de waarheid, et cetera. Dan krijg je vervolgens in 2 Thessalonicenzen 2 de zegenbede. Hij versterke u, 2 Thessalonicenzen 2, vers 17. Hij versterke u in alle goed woord en werk. Eerst woord, dan werk. Het is net of je Jacobus leest. Woord en werk. Vervolgens Timotheus. Maar de brief aan Timotheus, de beide brieven aan Timotheus, zijn natuurlijk gericht op het praktische leven van de gelovigen. En daar staat dan dus dat vrouwen zichzelf zouden versieren, niet in vlechtingen des haars, maar door goede werken. Nou hoeven ze dat eerst en niet na te laten, maar het idee is dat versiering in geestelijke zin bestaat niet uit uiterlijke dingen, maar bestaat in de praktische levenswandel. Dat strekt tot eer en daarmee maakt men goede sier. Als die uitdrukking tenminste nog niet versleten is in het Nederlands. Ja. Maar door goede werken. 1 Timotheus 2 vers 10. 1 Timotheus 3 vers 1. Wie eens opzienersambt begeert. Die is interessant voor degene die beweren dat de gemeente geen ambten kent. Dan moet je dus de betekenis van het begrip ambten eerst bijstellen. Anders kan het niet. Maar wie eens opzienersambt begeert, begeert een treffelijk werk. En het ambt van de opziener heeft primair van doen met onderwijs in het woord van God. En natuurlijk een treffelijk werk. Dan hebben we nog 1 Timotheus 5 vers 10. Getuigenis hebbende van goede werken. Je kunt namelijk aan de werken van iemand zien, aan zijn levenswandel of hoe het maar heet, maar of iemand een oprecht gelovig is en of hij verantwoordelijkheid kan dragen, of hij sterk genoeg is voor een bepaald doel of wat dan ook maar. En voorts zou een gelovige 1 Timotheus 6 vers 18 rijk worden in goede werken. Niet rijkdom van de wereld in materieel opzicht, maar men zou rijk worden in goede werken. Vervolgens zijn we in 2 Timotheus. Waar wij bekwaam zouden zijn, vers 2 vers 21. Bekwaam tot gebruik des Heren. Want die zou een goed werk in ons doen. Bekwaam tot gebruik des Heren, comma, of namelijk, tot alle goed werk toebereid. Dat wil zeggen, gereed, beschikbaar eigenlijk. En dat wordt herhaald, dit was 2 Timotheus 2 vers 21, maar het wordt herhaald in 3 vers 17. Alle schrift is van heel de schrift, enkelvoud, de hele Bijbel, als één geheel, is van God ingegeven en is nuttig tot onderwijzing enzovoorts. Opdat de mens Gods volmaakt zij, namelijk tot alle goed werk, daar komt hij dus weer, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Daartegenover heb je ook andere gelovigen. Dat is in Titus 1 vers 16. Die zijn tot alle goed werk ongeschikt. En ongeschikt betekent precies hetzelfde weer, namelijk niet beschikbaar. Ze bevinden zich op de verkeerde plek. Dat is ongeschikt. U weet wel. Dat heb je wel eens bij de tafelschikking. Dat je op de verkeerde stoel terechtkomt. Soms is dat een stoelendansen, maar ja. Dan ben je verkeerd geschikt. Tot alle goed werk ongeschikt. Je hebt er trouwens ook, die zijn een voorbeeld van goede werken. Dat is Titus 2 vers 7. Voorbeeld van goede werk. Langzamerhand krijg je toch een beetje idee van het gewicht dat aan de term hangt, hè? Ja. Titus 2 vers 7 en dan vers 14, nog steeds van Titus 2, waar staat dat de Heer zich heeft overgegeven om zich een eigen volk te reinigen. Een volk namelijk ijverig in goede werken. Dat is de gemeente. En dan Titus 3 vers 1. Tot alle goed werk bereid. Geschikt dus. Toebereid. Tot alle goed werk bereid. En Titus 3 vers 8. Zorgdragende om goede werken voor te staan. En 6 versen verder. Dat is Titus 3 vers 14. Om goede werken voor te staan tot nodig gebruik. Tot gebruik van waar nodig. Dat nodig is. We zijn bijna klaar. Ik heb er nog twee. Dat is Hebreeën 10 vers 24. Waar staat dat we elkander zouden aansporen, aanmoedigen. Te meer dat we zien dat de dag nadert, staat er. Welke dag? De dag van Christus. De dag van de afrekening. En daar staat dan in 10 vers 24 van Hebreeën, tot opscherping der liefde en tot goede werken. Waarna de vraag is of dat twee verschillende dingen zijn, of dat het misschien toch hetzelfde is. En daarna, in hoeverre die begrippen liefde en goede werken elkaar overlappen. Want dat is het natuurlijk. Hè. Dus volgens Johannes is het hetzelfde. Liefde, goede werken. Ik heb het over de eerste brief van Johannes. Ja. En dan hebben we het slot van de Hebreeënbrief. Tot slot. Hebreeën 13... Vers 21. De God des vredes die de grote herder der schapen door het bloed des eeuwigen testament uit de doden heeft wedergebracht. Namelijk onze Heere Jezus Christus, die volmaken u in alle goed werk. Hij is degene die een goed werk in ons begonnen heeft. Filippenzen 1 vers 6, en dat voleindigen zou tot op de dag van Christus. En hier staat, die volmaken u in alle goed werk, opdat gij zijn wil moogt doen, werkende in u hetgeen voor hem welbehagelijk is door Jezus Christus, de welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Nou ja, en dan het echt laatste, daar ben ik mee begonnen. Dat is straks uit 1 Petrus 2. Opdat ze uit de goede werken God verheerlijken mogen. Zie. Daarna heb ik nog iets anders wat ik misschien nu meteen maar even bij moet zeggen voordat we gaan pauzeren. Dat is, wij lazen in Filippenzen 1, vers 6... vertrouwende dit, dat hij die in u goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Het vervolg daarop is in Filippenzen 2, eigenlijk, waar staat, even kijken, ik het wel goed voor me heb. Ja, in vers 12 van Filippenzen 2, daar staat een lange aanloop van de zin: alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij te alle tijd gehoorzaam geweest zijt, niet alleen in mijn aanwezigheid, maar ook in mijn afwezigheid, werkt, goede werken hadden we het over, werkt uw zelfs zaligheid met vrezen en beven. Nou, dat de Heer een goed werk in ons begonnen heeft, dat hebben we er straks gelezen. Maar het punt is, en daarom haal ik het aan, dat men hier abusievelijk inlezen wil dat je zalig wordt uit werken. Werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. In traditioneel, ik bedoel niemand te beledigen, maar in traditioneel evangelische kring zegt men, ja, maar dat werken, dat betekent hier uitwerken. Dat wil zeggen, je bent al zalig, maar dat moet dan uitgewerkt worden in de praktijk van je leven. Dan moet ik u zeggen, ja, dat zo zou moeten, is wel waar, maar dat staat hier niet. Er staat wel degelijk iets als bewerk uw zelfs zalige. En let dan op dat er niet staat bewerk uw zaligheid, maar bewerk uw zelfs zaligheid. Je eigen zaligheid, beter nog de zaligheid van je ego. Waar het over gaat namelijk is, en nou komen we in het probleem van de terminologie. Waar het over gaat is namelijk dat zaligheid de verzamelingsterm is, hoe heet dat? Een term is waarin alles wat God ons geeft ondergebracht wordt. Het heet allemaal zaligheid. Wat dan? Nou ja, beginnend bij onze wedergeboorte, maar al wat daarna volgt, dan moet je wel weten dat er nog het een en ander volgt, anders is dit ook wartaal. En dat is het probleem ervan. Al wat daarna volgt, heet ook zaligheid. Omdat het een werk is dat de Heer in ons zou doen. Laat ik het dan gemakshalve om even in tweeën delen nu even. Het ene is dat wij wedergeboren worden. Het andere, en dus naar de hemel gaan, hemelsburgerschap hebben ontvangen, wat dan ook. En het andere is dat wij, dat ons een erfenis, dan wel loon, dan wel een kroon, minstens, wacht in de hemel. Maar die kronen, dat heet ook zaligheid. De erfenis heet ook zaligheid. Het punt is echter dat dat begrip zaligheid of verlossing, of wat voor synoniemen er nog maar meer voor zijn, in de grondtekst of in de vertaling, al die begrippen, voor zover het niet hetzelfde is, hebben een drievoudige toepassing, namelijk verleden, heden en toekomst. Namelijk zaligheid van de geest, zaligheid van de ziel, zaligheid van het lichaam. Hebben we weer een probleem, omdat we geest en ziel niet uit elkaar kunnen houden. In het Nederlands, in onze taal niet in elk geval. Is wel volkomen kwijtgeraakt. Maar geest, dat is echt het ontastelijke, het onzinnige, het wezen der dingen. Wij zijn in ons wezen wedergeboren. Dat is het leven als zodanig dat we hebben ontvangen. Ziel, volgende fase, is de uitwerking, dat klopt dus wel, het is de uitwerking van het leven. Dus wat het leven, het praktische leven. Het bezig zijn, heb u dat? Activiteit, dat is dynamisch. Dat heet ziel, en ziel, het oorspronkelijke woord uit de Bijbel, Hebreeuws zowel als Grieks, wordt gewoon vertaald met leven, hoor. In de zin van niet het ding als zodanig, maar het werkwoord, om zo te zeggen, de uitwerking ervan, het bezig zijn, enzovoort. Ja. Ik bedoel, als het apparaat niet werkt, is hij dood. Niet te lang wachten met de pauze, want het is mijn accu leeg. Maar, en dan is hij dood, dan valt hij. Ja, en ik had een horloge bij me gestoken, maar toen hij op het kast las, stond hij stil. Toen heb ik hem even in de handen gehouden, zo. En toen handen opgelegd, zou ik maar zeggen. Nou, doet hij het weer.
Wat tel je dingen?
Ja, dus ik ben toch tamelijk charismatisch. Nou weet ik zeker dat hij er zeer binnenkort toch weer mee ophoudt. Maar dat is mijn ervaring ook met de dingen die ik, waar ik naar de spot mee dreef. Maar ik zal u daar niet mee lastigvallen. Ik heb slechte herinneringen aan. Maar toen maar weer. Maar je hebt zaligheid van de geest, dat is wedergeboorte. Zaligheid van de ziel is wat de Heer ons geeft in ons praktisch leven. En dan krijg je nog zaligheid van het lichaam. Want wij verwachten, dan moet ik weer een bladzijde omslaan in Filippenzen. Wij verwachten de zaligmaker, 3 vers 20. Wij verwachten de zaligmaker die ons vernederd lichaam veranderen zal. Logische wijze die ons vernederd lichaam zal zalig maken. Dat betekent in de praktijk natuurlijk dat ons lichaam veranderd zal worden naar een onvergankelijk lichaam. Maar dat staat er min of meer bij, hè. Maar dat is de zaligheid van het lichaam. Of als u het voor in verband met het woord, als u het woord zaligheid vervangt door verlossing, dan moet ik u zeggen, naar de geest zijn wij verlost, naar de ziel worden wij verlost en naar het lichaam zullen wij verlost worden. Dat laatste heet dan ook de toekomende verlossing. Namelijk die van ons lichaam. Geciteerd uit Efeze 1, zowel als Romeinen 8 nu. Over dat lichaam, de toekomende verlossing, zijnde de verlossing van ons lichaam, dan wel de aanstelling tot zonen, hoe het maar heten mag. Het zijn drie fasen, maar ze heten alle drie zaligheid. Dat is het probleem van die artikelen die ik wel eens tegenkom, over de tegenstelling tussen zaligheid en loon. Maar dat is een tegenstelling die men abusievelijk eerst zelf gecreëerd heeft. En waarbij stilzwijgend wordt aangenomen dat onder zaligheid verstaan moet worden de wedergeboorte als zodanig. En daarna is er nog sprake van loon. Maar in de Bijbel krijg je dat toch weer niet gevonden. Ik bedoel, je kunt dat niet echt bijbels onderbouwen. Dat kun je wel afspreken met elkaar dat je dat eronder verstaat. En dat gebeurt dus ook. Maar in de Bijbel staat het zo niet. In de Bijbel is loon net zo goed zaligheid. En dus staat er, bewerkt u zelfs de zaligheid van uzelf, uw ego. Ander woord, van uw ziel. Met vrezen en beven. Dat gaat dus over het praktisch leven en daarmee over het loon dat wij zullen ontvangen. En dat ontvangen we ter gelegenheid van de verlossing van ons lichaam. Twee bladzijden verder. Want dan zullen wij een verheerlijkt lichaam ontvangen. Of althans een bekleed en misschien zelfs wel overkleed lichaam. Maar dat is 2 Korinthe 5, waar het zo genuanceerd naar voren gebracht wordt. Dat u dat goed in de gaten hebt, hè? Je hebt de zaligheid in de zin van wedergeboorte. Je hebt zaligheid in de zin van loon dat wij zullen ontvangen. Dat laatste heet zaligheid van de ziel. En het eerste heet naar de geest. Het is een onderscheid wat men niet kent. Maar ja, ik zal het dan maar weer een keer zeggen, ik kan nog net. Ik probeer het netjes te zeggen, lukt me niet altijd hoor. Maar ik zal proberen het netjes te zeggen, niet men, maar de duivel heeft er alles aan gedaan om het tegenwoordige werk van Christus te mystificeren. Dat lijkt me het goede woord. Weg te werken. Ik zeg u dat vaker, denk ik. Als je in de Bijbel leest over het tegenwoordige werk van Christus, wordt het ogenblikkelijk weggeredeneerd naar het verleden. Daar komt het meest voor. Dan heb je de sectarische afdeling die zegt, nee, dat gaat over de toekomst. En dan heb je nog een variant die zegt, nee, het gaat wel over het heden, maar het gaat niet over ons, het gaat over een andere groepering. Israël of zo, waarvan men toch niet weet wat dat dan is, maar dat doet er nou niet. Waar het maar om gaat is dat het weggeredeneerd wordt. Begrijp je wel? Dus ja, daarom is het dus ook niet algemeen bekend. Terug naar Efeze 2, waar we vorige keer waren in vers 10. En nu een uur verder nog steeds. Wij zijn zijn maaksel. Wij zijn zijn maaksel. Geschapen niet in Adam, maar in Christus Jezus. Niet uit goede werken, maar tot goede werken. Welke God voorbereid heeft en niet de eeuw deze wereld. En die hij bovendien in ons werkt. Want hij werkt in ons beide, het willen en het werken. Die heb ik u niet gelezen, maar als u even twee bladzijden omslaat, bent u weer in Filippenzen 2, eerst vers 12. Werkt uw zelfzaligheid, de zaligheid van uw ziel dus, met vrezen en beven, want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken. Dus de werking van God in ons. Bij andere gelegenheid lezen wij dat het de Heer zelf is die het in ons werkt. De inwonende Christus heet dat. Bij andere gelegenheid is het trouwens de Heilige Geest, de inwonende Geest die het in ons werkt. En nog weer een andere gelegenheid is het gewoon het woord dat dat doet. En in de praktijk is er allemaal geen enkel verschil tussen. Dus dat wat in ons geplant is, dat is het leven van Christus, van God afkomstig uiteraard, dat in ons deze dingen bewerkstelligt. Het probleem is dat wij van doen hebben, sorry, maar dat wij van doen hebben met al die lui die zich ermee bemoeien en die ons komen vertellen wat wij doen moeten. Dan zeg je, nou ben je een christen, ben je tot geloof gekomen. Ja, maar nou moet je, omdat je, nou moet je dit en dan moet je dat en dan moet je zus en zo. En dan krijgen we, dan kun je naar allerlei conferenties toe en cursussen en weet ik veel. En praktische dingen en met elkaar moet je dan dit en dat en weet ik veel wat je. En sjoelen natuurlijk en alles wat weet je. Een christelijk figuur zagen en ik drijf het nou de spot mee. Maar toch bestaat dat allemaal. Maar ze weten het allemaal precies hoe je christelijke vrouw echtgenote moet zijn. Hoe je christelijke man moet zijn. En wat je allemaal om moet denken. En hoeveel van je tijd je hier aan moet besteden. En hoeveel van je tijd daaraan. En van je geld vooral. Want je moet natuurlijk je tiende betalen. Kun je dan bij mij inleveren, logischerwijze. Hè? Ja, je vijfde mag ook. Ik heb geen enkel bezwaar. Zet het maar op de stoep, zei Wim Kamp. Weg met het kapitaal. Zet het maar. Weg met het kapitaal, zei hij. Zet het maar op de stoep. Dat is lang geleden. Maar goed. Ja, dan roept iemand, maar het is toch allemaal wel goed bedoeld. Hij zei, ja, het is goed bedoeld. Ja. Goed bedoeld. Ik weet nog dat ik een muzikant, wiens naam ik niet zou noemen, omdat het Bob Kaper was. Komt hier uit de buurt, Egmond. Leider van de Dutch Swing College Band. En zo. Die bij zijn optreden verkocht hij zijn platen en een heel lang verhaal hield hij erbij. Want die muzikanten die zijn, toen maar. Heel lang verhaal hij erbij en dat het allemaal was, de opbrengst was voor een heel goed doel. En dan zitten de rest van de band, dat is dan al die mensen te knikken. Ja, dat is voor een heel goed doel. Weet je wel, zo. Heel goed. Voor hijzelf uiteraard. Dus het is, ja, het was goed bedoeld. Ja. Dus het is echt voor een heel goed doel. Nou ja. Het is allemaal betrekkelijk natuurlijk. Maar terug naar Efeze hoofdstuk 2. Wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus. En dan moet het je ook nog opvallen dat er staat goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij, en mijn vader zou dan zeggen, en er staat niet, opdat wij dezelfde zouden doen. Er staat zelfs niet opdat wij die zouden moeten doen. Er staat opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Ziet u hoe? Want strikt genomen En de Bijbel neemt het niet altijd strikt. Echt niet. Maar strikt genomen, we hebben geen verplichtingen. Niet in de zin van opgelegde wet. Voor zover wij verplichtingen hebben, is het niet vanwege wet, maar is het vanwege dat God ons begenadigd heeft in Christus. En dat betekent dat we daarom verplichtingen hebben. Much obliged, zeggen de Engelsen dan, met een vreemde uitspraak deze keer, maar dan heb je, weet je wel, dan zeg, in plaats van dat je zegt dank u wel, dan zegt hij zeer verplicht. Maar dat is heel oud Nederlands hoor. Ja, 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 ja. Maar het is wel goed Nederlands, zeer verplicht. Zo van, tot wederdienst bereid, betekent dat. Nou ja, en dat is het. Wij zouden daarin wandelen. De Heer plaatst ons aan het begin, er komt een beeldspraak, maar een Bijbelse. God plaatst ons aan het begin van een loopbaan die wij met leidzaamheid, dat betekent in de praktijk toewijding, en anders vertaal je het naar Duits met Leidenschaft, dat is het goede, dat is de betekenis van het woord, echt, Leidenschaft, dat we met leidzaamheid de loopbaan zouden lopen die ons is voorgesteld. Dat staat niet alleen in Hebreeën 12, het is algemene gedachte dat wij een loopbaan te lopen hebben. Ook in de 2e Korinthebrief kom je tegen, in de brief aan Timotheus kom je er tegen, een loopbaan. En dat het een strijd heet, ja, dat is ook inderdaad zo, ja. Maar daar hebben we het nu nog niet over. Want ik doe mijn best om de volgende pericoop aan te breken, heet dat. Dat begint met daarom, zodat de vraag was. Dank u, broeder. De vraag was dus waarom? Het antwoord is daarom. Waarom? Vanwege het voorgaande. Om die redenen. Omdat wij zijn maaksel zijn in Christus Jezus, schapen tot goede werken welke hij voorbereid heeft, opdat we daarin zouden wandelen. Daarom gedenkt dat gij, die eertijds, voordat gij zijn maaksel waart in Christus, dat gij eertijds, vroeger, dat gij eertijds heidenen waart in het vlees. Het is per slot geschreven aan Efeze of zoiets. Daar hebben we het over gehad, dus ga er nou niet verder op in. Maar dat gij die eertijds heidenen waart, in ieder geval niet Joden. Dat gij die eertijds heidenen waart, in de gewone aardse vleeselijke betekenis van de term, want ja, ze hebben die termen op ander niveau toegepast. U weet wel, je bent of een christen of een heiden. Als je heiden bent, ben je niet een christen. Maar in de Bijbel ligt het zo niet. In de Bijbel ben je een Jood of een christen. Of een, sorry, ben je een Jood of een heiden. Heb je dat nog? En daar verandert dus verder weinig aan. En dus gij die eertijds heidenen waart, moet je dus logischerwijze lezen als dat gij die eertijds niet Joden waart. Naar het vlees, inderdaad. En voor alle duidelijkheid, en die voorhuid genaamd werd van degene die genaamd zijn besnijdenis in het vlees. Dat is natuurlijk. Misschien heeft de toelichting nodig, maar dit zijn stijlfiguren. Want het gaat, ze werden voorhuid genoemd, maar de betekenis is natuurlijk onbesnedenen in de zin van niet-Joden. Dus soms denk ik dat de duivel er weer alles aan gedaan heeft om dat teken van de besnijdenis te veralgemeniseren, zodanig dat ons de betekenis überhaupt ontgaat. Want het is een teken, dat is net zoal. En het was een teken aan Israël. Via Abraham enzovoorts geïntroduceerd. En niet maar een onderscheidingsteken, zodat je kon zien wie een Israëliet was en wie niet. Want als je het kon zien, was het niet best. Ja, Het heet dan, die is niet een Jood die het in het openbaar is, maar die het in het verborgen is. En de besnijdenis, die is besnijdenis in het openbaar. Nou, toch maar. Het is een teken ergens van. Het neemt een boel tijd om uit te leggen waarom dat zo is en waarom de betekenis ook vaststaat enzovoort. Maar dat doet er nou niet toe. Waar het over gaat gewoon is dat heidenen worden genoemd vooruit. En de Jood wordt genoemd besnijdenis. Vandaar dat Paulus, moet ik weer een paar bladzijden omslaan, opnieuw naar, en dat was het Filippenzen 3 is het, waar Paulus zegt, in 3 vers 3, want wij zijn de besnijding. Wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees vertrouwen. Enzovoorts. Wij zijn de besnijding. Maar wat hij zegt is, wij zijn besneden in overdrachtelijke bezin. Dat wil zeggen, met de besnijdenis van de voorhuid, uw harten heet dat. Al uit het Oude Testament, maar aangehaald in Romeinen, enzovoorts. Maar daarom gedenkt dat gij die eertijds heidenen waart, en die dus vooruit genoemd werd, onbesnedenen, door degene die genaamd zijn besnedenen, besnijdenis. In het vlees die met handen geschiet. Dat u niet denkt dat de besnijdenis met de voeten gedaan wordt. Kijkt iemand me aan. Nee, het betekent gewoon dat het mensenwerk is. Ja, sorry, maar dat is de uitdrukking. Taal is een snaaks ding. Je moet wat moeite doen om het te begrijpen, maar uiteindelijk het is het natuurlijk toch mooi taalgebruik. Een besnijdenis die de mens zelf bewerkstelligt, enzovoort. En dat gij niet alleen heidenen waart en dus onbesneden, maar dat gij in die tijd, vers 12, dat is nog steeds eertijds uit vers 11, vroeger ooit, dat gij in die tijd waart zonder Messias. Nou ja, het is Grieks, dus het is Christus. Dat gij in die tijd waart zonder Christus. Uiteraard ook zonder de belofte van de komst van ooit van een Messias. Vervreemd van het burgerschap Israëls. Een burgerschap brengt altijd rechten met zich mee en plichten, verantwoordelijkheden in het algemeen. Maar dat is ook geen deel, en dus ook geen deel aan de beloften die in Israël gedaan zijn. Dat staat er dus ook achter, namelijk vreemdelingen, foreigners. Vreemdelingen, allochtonen, het kan best eens wezen dat dat woord er staat, maar ik heb niet nagekeken. Allochtonen, vreemdelingen van de verbonden der belofte, want er zijn nogal wat beloften gedaan door de Heer in het Oude Testament. Geen hoop hebbende, dat wil zeggen dus ook niet uitziende naar vervulling van beloften, geen echte toekomstverwachting. En dus inderdaad zonder God nog steeds in de wereld. En het volgende woord is maar. En u weet wat er dan komt. Dat al wat niet aan de orde is volgens vers 11 en 12, is nu wel aan de orde. Dat wil zeggen, gij die eertijds heidenen waart in het vlees, er zijn nou geen heidenen meer in het vlees. Zij zijn namelijk besneden geworden met een besnijdenis die zonder handen geschiet. Vandaar hier de uitdrukking besnijdenis die met handen geschiet. De besnijdenis zonder handen, dat is die uit Romeinen 2 vers 28 en 29... Want die is niet een Jood die het in het openbaar is, nog die is de besnijdenis die in het openbaar in het vlees is, maar die is een Jood die het in het verborgen is, en de besnijdenis des harten. In de geest, niet in de letter, is de besnijdenis wiens lof niet is uit de mensen, maar uit God. Het is inderdaad ontleend aan Deuteronomium, met name 30 vers 6. En Jeremia 4, vers 4. En zo verder. Hoe dat ook zij, het zijn omstreden versen hier. Want de, wat gesuggereerd wordt, nou ja, dat is te zwak uitgedrukt. Maar wat hier feitelijk gezegd wordt, wel degelijk expliciet, is dat als een heiden dus tot geloof komt en dus wedergeboren wordt, dan wel met Christus levend gemaakt wordt sinds Efeze 2 vers 1, dat zo iemand dan deel krijgt aan het burgerschap Israëls en dus inderdaad aan Israël wordt toegevoegd. Zodat je daarna de problemen krijgt met de bestaande discussie. Leuk hè? Er is een discussie, dus je hebt al problemen. Maar nu krijg je problemen met de discussie als zodanig. De discussie over de vraag of de gemeente Israël is, of dat Israël de gemeente is en hoe dat in elkaar. En hier wordt het verschil niet eens gemaakt. Hier staat gewoon: wij als geloven hebben deel gekregen aan Israël. En niet. Niet eens de kerk of zoiets is in de plaats van Israël gekomen. Dus daar de gelovigen hebben deel gekregen aan Israël. Anderzijds krijgen we natuurlijk ook dat sommigen van Israël waren, maar zijn er van vervreemd. En hier staat dat heidenen vervreemd waren eertijds van het burgerschap Israëls. Ik weet nog dat ik voor het eerst ooit dit vers onder ogen kreeg in de zin van, wat staat er nou precies? Om het te bestuderen dus, wat staat er nou precies? Zo nauwkeurig mogelijk. Niet al te moeilijk doen, maar je moet wel toch eerst goed lezen wat er staat. En er staat vervreemd van het burgerschap Israëls. Dat suggereert toch dat die heidenen vroeger dus Israëlieten waren, waarvan ze vervreemd zijn. U kent dat wel. Mensen die emigreren enzovoort. Zijn in de 50er jaren geëmigreerd. Geëmigreerd. 50er jaren. Van de vorige eeuw moet je er tegenwoordig bij zeggen. Want er zijn anders mensen die denken dat het van nog een eeuw daarvoor is. Maar ik vind het zo'n domme praat altijd. Hè. In de jaren 50 van de vorige. Ja. Van deze eeuw kan niet, dus het is de vorige. En daarvoor, daar leeft niemand meer van, dus dat kan niet. In de jaren 50 zijn op aandringen van koningin Wilhelmina, nou ja, die was toen geen koningin meer, maar vooruit. Maar het was wel op aandringen van koningin Wilhelmina geëmigreerd. Het land uit. Horden. Tegenwoordig heet het hordes, maar toen was het nog gewoon horden. Ja. En die zijn geëmigreerd naar Zuid-Afrika. Stond bovenaan het lijstje. Daarna werd het Canada. Nieuw-Zeeland ging ook nog, maar dat was iets moeilijker. En de Verenigde Staten was ook moeilijker, want dan moest je wel connecties hebben. Ja. Inmiddels, anders kwam je er niet meer in. Dat was 50 jaar daarvoor nog wel anders. Kon iedereen er naartoe, maar dat is, die hebben de grenzen op tijd. Die hebben in de tijd de grenzen wat dichter getrokken. Enzovoort. En nu zijn de rollen omgedraaid, weet u wel. Nu. Doe maar. Laten we het er maar niet over hebben. Maar wat ik probeer te zeggen, zijn toen mensen geëmigreerd. Ik heb soms ooit nog wel eens die mensen gesproken die toen geëmigreerd zijn. En vastgesteld, die zijn helemaal vervreemd van het burgerschap van Nederland. Die denken dat ze Nederlanders zijn. Die denken dat ze nog steeds Nederlands leven. Maar Nederland is heel anders. Ja. Dus zijn er compleet van vervreemd. Die
koken niet meer op het
oog. Nee, en die komen dan alsnog, na verloop van tijd zijn ze redelijk in goede doen geraakt. En dan komen ze nog eens kijken naar het land waar ze vandaan gekomen zijn, familiebezoeken. En ze voelen zich compleet verdwaald. Dan hebben ze ineens helemaal geen vaderland meer. Echt, zo gaat het. Nou ja, vervreemd van het burgerschap is dat. Ik vond het vreemd dat zijn heidenen uit Efeze, Klein-Azië of hoe het maar heet, zijn die vervreemd van het burgerschap Israëls. Staat er in de commentaren, want al die woorden zijn ooit wel gecommentarieerd geworden. Die commentaren vind je niet in de evangelische boekhandel, hoor. Daar gaat het nooit over, daar gaat het altijd over jou en mij en over wat wij als christenen moeten. Maar daar heb ik het niet over, ik heb het over bijbelstudie, hè? Wat God geopenbaard heeft. Nou goed, in die commentaren staat dan gewoonlijk, ja, er staat wel veel vreemd, maar dat kan natuurlijk niet. Het moet gewoon zijn vreemd van het burgerschap Israëls. Want heidenen zijn vreemd van het burgerschap Israëls. En dan denk ik, toen dacht ik toen ook, oh, nou ja, oké, dan is dat opgelost. Maar het is niet waar, want wat er staat is wel degelijk vervreemd. En dat jij het niet begrijpen kan, dat mag nooit de norm zijn om de vertaling dan maar aan te passen. Want er staat echt vervreemd. Daarna pas kwam ik erachter dat al die inwoners van Klein-Azië, dat die volkeren die daar woonden, zeker in die dagen, hoe het nu is, ga ik het niet over hebben. Maar degene die daar woonde in die dagen, wist en waarachtig dat hun voorouders Israëlieten waren en dat ze afstammen van de diverse stammen van Israël. Nee, niet alleen de Joden, want hier ging het niet over Joden. Hier ging het over onbesnedenen. Heb je dat nog? En dan krijg je het verhaal, maar ja, ik kan je dat niet uitleggen en bovendien, ja. Ja, als je uit Israël emigreert, uit het land, en je trekt dus weg en je wil niet naar Afrika of naar de woestijn, dan trek je dus weg naar het noorden, zit weinig anders op. En dan op een gegeven moment dan kan je rechtdoor, dan kom je bij de Zwarte Zee. Dus dan moet je of linksaf of rechtsaf. Nou, rechtsaf, dan kom je in het gebied van Ismaël en de Arabische wereld of wat het maar was. Dit zijn de klassieke broedervolken, dus je gaat linksaf en dan kom je in Turkije tegenwoordig dan. In Anatolië, Klein-Azië of hoe maar in de loop der tijd genoemd is geworden. En dat is één ding, dat is ook gebeurd in het verleden, die uit Israël wegtrokken. We hebben een aanleiding daartoe reeds in de laatste hoofdstukken van Richteren in verband met de stam van Dan. Die vond dat het stamgebied te klein was. Het was ook maar een klein driehoekje in het land wat ze hadden. Het land was te klein. En dus trokken ze de zee op. Want het was bij Tel Aviv, hè? Bij Jaffa is het. Het was van Joppe, dat was de stam van Dan. En dat is ongeveer het enige wat ze hadden, want het is maar een klein stukje. En dus trokken ze weg naar het noorden. Ja, waar anders zijn. Ze trokken weg naar het noorden. En daar vestigden ze zich en dan heet het van Dan tot Beersheba. Het uiterste noorden. Ze zijn natuurlijk veel verder getrokken en hebben hun naam gegeven aan alle rivieren die in de Zwarte Zee uitmonden. Gaan we verder naar het noorden, kom je bij de Zwarte Zee. Alle rivieren die eruit uitkomen, heten naar Dan. De Donau, de Dnieper, Dniester, hoe ze maar heten allemaal. Ik kan dat niet uitspreken. Maar toe maar. Ik vertel dat nou niet helemaal in chronologische volgorde. Ik heb er ook geen jaartallen bij genoemd. Dat begin ik niet aan. Want er komt nog een heel ander verhaal. Dat is dat we allemaal weten, staat in de geschiedenisboeken, als het tenminste wat gedetailleerd zijn, over de Kimmeriërs. Dat zijn de afstammelingen van het volk van Kimri, dan wel Komri, maar wij kennen hem als Omri. En die zijn voor een deel door Klein-Azië getrokken naar het Westen, de Kimmeriërs, tot hier in de buurt, tot hier in Kennemerland. Daarom heet het zo, Kennemerland is het land van de Kimmeriërs. Het is echt waar, dat staat gewoon. Het staat gewoon in geschiedenisboeken. Dus een Kimmeriërs die zich daar gevestigd hebben. In de Gatti, dat is een onderdeel daarvan. Dat is een clan van dat volk. En dat is Katwijk nog nagenoemd. Ik verzin dat niet. Dat is allemaal gedocumenteerd. En door dat gebied dus is Israël getrokken, een deel van Israël, en is daar ook achtergebleven. En het gevolg, want het is nog niet het eind van het verhaal, het gevolg is ook, ze zijn weliswaar verder getrokken, ze zijn in West-Europa gekomen, ze zijn bekend geworden als de Galliërs. zoals beschreven in de klassieke literatuur, de Galliërs. En die namen dan later weer dienst in de dagen van het Romeinse Rijk, namen ze dienst, militaire dienst in de legioenen van Rome, al of niet verplicht. En als ze daar het juiste aantal jaren overleefd hadden, die kans was niet groot, maar als ze het overleefd hadden, kregen ze, dan zwaaiden ze af en dan mochten ze zich ergens vestigen op verschillende plaatsen, dat heette dan de kolonies, zoals Keulen dus, hè. U weet wel, bij het water daar. Oh, de Cologne is dat het Frans, ja. Keulswater. Maar goed, koloniën. En koloniën waren nederzettingen van veteranen van de Romeinse legers. En een van die koloniën was in dit gebied, Klein-Azië. En er zijn heel wat Galliërs geweest die vanuit West-Europa dienst hebben gedaan in de Romeinse legers en afgezwaaid zijn en zich gevestigd hebben in Klein-Azië, waar immers voorouders woonden onder de naam Galaten, Galliërs, Galileërs, Gileaditen. En omdat ze daar dezelfde taal spraken, dat is ook nog gedocumenteerd, dat je met de taal die de Galliërs spraken, kon je terecht in Klein-Azië. Echt waar? Ja. Goed, maar vestigen ze zich daar en daar heb je dus de zogenaamde Galaten. Maar de Galaten zijn langs een hele grote omweg zijn het Gileaditen en Galliërs. En daarom heten ze zo. En met een ander alfabet en een andere uitspraak heette dat Kelten, maar dat is volstrekt hetzelfde. Want Kel en Gal, dat is volstrekt hetzelfde. Hebben u dat nog? Met andere woorden, wij hebben hier van doen met afstammelingen van de 10 stammen van Israël. Dat zijn dus heidenen, want ze zijn niet Joods. En ze zijn dus inderdaad vervreemd van het burgerschap Israëls. Heb je dat nog? En wat hier, maar nou, ik moet ophouden, want ik ben aan het eind van de avond, maar ik heb nu een aanloop, dus ik heb nog, 16%, joh. Maar hij doet het goed, hè, die accu. Ja. Daarna wilde ik u zeggen dat, ik weet niet of ik erop terugkom, maar wat hier in de volgende verse beschreven wordt, is dat twee categorieën, Joden en heidenen dan, vooruit, dat twee categorieën één worden. Want Christus is hun vrede die deze twee tot één gemaakt heeft. En Christus is die, maakt die eenheid en het zal gebouwd worden. Die twee, beiden hebben de toegang door één geest, vers 18, tot de Vader. En dus zijt gij niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen. Huisgenoten God, gebouwd op één fundament tot één huis. Maar u wordt daarbij, ik kijk even over tekstverwijzing anders dan, die ik kan aanhalen nu. Nee, ik geloof het niet. Hier niet in elk geval. Dat is namelijk, het zou je moeten herinneren in de eerste plaats, terug in de Bijbel, aan Johannes hoofdstuk 10. Daar moet nog ergens anders een kudde zijn die niet van deze stal is, maar het moet wel worden één kudde en niet meer twee. Het moet één volk worden en niet meer twee volken. En één herder en één koning enzovoort. Ik ben de goede herder en ik heb nog andere schapen. En als ik daar lees, ik denk namelijk dat als ik het daar lees in Johannes 10, dat daar wel degelijk tekstverwijzingen onder staan. Ja, inderdaad. Naar Ezechiël 37. Dit is Johannes 10, vers 16. In mijn Bijbel staat daaronder een verwijzing naar Ezechiël 37, vers 32. Die reken ik wel goed hoor. Sprak hij arrogant. Of vers 11. Ik ben de goede herder. Met een verwijzing eronder naar Ezechiël 34. En ik sla het gauw weer weg, want ik moet dringend ophouden. Maar het idee is in het Oude Testament dat er twee van die huizen van Israël zijn. Twee kudden met twee volken, met twee koninkrijken enzovoort. En het zal, als de Messias komt, één volk worden. Met één kudde, één herder. En wat hier in Efeze besproken wordt, is precies dat. Alleen het is maar het begin ervan. Dat is een van de klassieke fouten die gemaakt wordt. Als je terechtkomt bij gemeentelijke waarheid, kom je wel degelijk bij vervulling van Gods belofte met betrekking tot Israël en een koninkrijk en wat het maar was allemaal. Maar het is allemaal nog het begin. En dat is wat besproken wordt hier. Dat wil zeggen, het begint bij die twee huizen van Israël. Want met als consequentie in de gemeente, want het gaat over wedergeboren mensen, is geen verschil meer tussen Jood en Griek. Of tussen Jood en Heiden, of tussen Juda en Efrem. En de haat van Juda zal Efrem wijken. Efrem zal Juda niet meer benauwen, of hoe het maar staat in, wat is dat, Jesaja 11? Nou ja, de linkerbladzijde, de linkse kolom, iets onder het midden. Ja, daar staat dat, enzovoort. Dat wil zeggen, daar begint het mee. Dat is wat de Heer doet. Hij verzamelt zich één volk. En het ene volk is de gemeente van eerstgeborenen, maar het wordt wel degelijk geacht Israël te zijn. Rechtens. En qua afstammelingen in hoge mate. Alleen dat is niet het belangrijkste. Dan weet je dat nog? Maar waar het over gaat is dus inderdaad vervulling van Oud-Testamentische profetie. Ook in de roeping van de gemeente. Maar het blijft het begin daarvan. En daar moeten we het helaas weer bij laten. Want zoals gezegd, het is de hoogste tijd. Nee, hij kan nog wel even, ja. Goed, wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat we u leren kennen. Omdat u zich openbaart. In de eerste plaats in uw woord, maar ook en daarmee ook in de persoon en het werk van onze heiland, de Heer Jezus Christus. We danken u te mogen weten dat u ons in hem gezegend hebt met elke geestelijke zegening in de hemel. En dat onze zaligheid niet berust op werken die wij volbracht hebben, maar onze zaligheid berust over in het werk wat onze heiland volbracht heeft en wat u nog volbrengt, ook in het heden. Wij willen u daarom dankzeggen dat we in alle vrijmoedigheid tot u mogen komen om onze lichamen te stellen tot levend, heilig, Goden welbehagelijk offer, opdat u dat goede werk dat u aan ons begonnen hebt ook daadwerkelijk zou voleindigen tot op de dag van Christus. We danken u dat u ons niet ledig heb achtergelaten, dat ons leven hier op aarde ook niet zinloos is, maar integendeel gericht is op uw heerlijkheid die in de toekomst zal geopenbaard worden. En daarom, Vader, hebben we ook de vrijmoedigheid om u te vragen, wees u dan ons nabij. Niet omdat wij dat bedacht hebben, maar omdat u dat belooft in uw woord, waarin we ons vertrouwen gesteld hebben. Wees u ons nabij. Verheerlijk uw naam in ons, om Christus wil. Amen.